En daarna wordt u voorgelezen uit de profetieën van Jesaja, hoofdstuk 40, vers 1 tot en met 11. De schriftlezing voor vanmorgen is uit Jesaja 40, vers 1 tot en met 11. De tekst voor de prediking van deze morgen vindt u opnieuw in Psalm 23, gemeente. Vanmorgen willen we met de hulp van de Heer stilstaan bij het tweede vers, Psalm 23, vers 2, waar Gods woord en de tekst voor deze morgen duidt. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden, hij voert mij zachtkens aan zeer stille wateren. Heere Jezus, als we die vraag stellen, dan moeten we hem eigenlijk maar leggen naast zijn eigen woorden, naast zijn eigen antwoorden. En een van de antwoorden die de Heer Jezus op die vraag gegeven heeft, wie hij dan is, dat is: ik ben de goede herder. Zo heeft de Heer Jezus zich bekendgemaakt als, nee, niet zomaar de herder, maar als de goede herder. En die goede herder, die is te herkennen aan minstens drie dingen. Aan zijn stem. Want de schapen horen zijn stem en hij roept zijn schapen allemaal bij naam. Die goede herder is ook te herkennen aan zijn liefde, want hij zet zijn leven voor de schapen. En die goede herder is te herkennen aan zijn zorg, want een huurling en een dief en een moordenaar, zoals de Heer Jezus het zelf in Johannes 10 zegt, die zijn er allemaal op uit om de schapen te slachten en te verderven, te vernietigen. Maar de Heer Jezus is als de goede herder gekomen opdat de schapen leven en overvloed hebben. En daar hebt u eigenlijk het beeld wat ook in onze tekst van vanmorgen getekend wordt. Leven en overvloed, de zorg van de herder. Ik lees in vers 2 van Psalm 23. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren. Daar gaat het inderdaad over de zorgende herder. Maar we zullen tegelijk ook zien, er is toch ook wel iets te zeggen over het schaap vanuit vers 2. Vandaar dat het thema voor de preek van vanmorgen is: een behoeftig schaap en een zorgende herder. En dan letten we op twee dingen. In de eerste plaats op wat het schaap behoeft. Dat betekent wat het schaap mist en toch nodig heeft. Wat het schaap behoeft. En in de tweede plaats hoe de herder zorgt. Een behoeftig schaap, een zorgende herder. Wat het schaap behoeft en hoe de herder zorgt. De vorige keer, gemeente, hebben wij aan de hand van, in de praktijk waren dat maar twee gedachten, stilgestaan bij de vraag hoe David nu kon zeggen: de Heere is mijn herder. Hoe was de Heere Davids herder geworden? En hoe was David een schaap van de hemelse herder geworden? Toen hebben we nagedacht over de dwaaltocht van het schaap. Want David was in zichzelf een schaap zonder herder. Een mens zonder God in deze wereld. Iemand die zich, net zoals wij allemaal, ook steeds verder bij de Heere vandaan begeeft in een actieve vijandschap. Iemand die zichzelf niet kan terugbrengen bij de herder. Iemand die in groot gevaar is. Kortom, David was in zichzelf een verloren schaap. Dat was het ene. En hoe kon het dan toch dat dit verloren schaap, David zei: de Heere is mijn herder. Dat was te danken, nee, niet aan de dwaaltocht van het schaap, maar aan de zoektocht van de herder. Want we hebben gezien in de tweede gedachte de vorige keer dat de Heer Jezus gekomen is als de herder die het verlorene zoekt. Dat hij gekomen is allereerst om zijn leven te geven voor de schapen. Maar dat hij vervolgens het schaap ook heeft opgezocht in zijn verlorenheid. En waar hij het opzoekt, heeft hij dat schaap ook aangezien. En met die ene blik die de Heere dan op een zondaar richt, denkt u maar aan het voorbeeld van Petrus. Met die ene blik wordt zo ontzaggelijk veel gezegd. Maar daar zullen we het vanmorgen dan niet zo uitvoerig over hebben. Vervolgens heeft de herder dat verloren schaap in zijn armen genomen. En hij heeft het op zijn schouders gelegd en hij draagt het terug. En laten we daar nog eens even over nadenken. Als dat schaap daar nou ligt, op de schouders van de herder, zojuist opgeraapt vanuit de verlorenheid waarin het zich bevond. En het voelt misschien de wonden nog wel, de pijn van de wonden die het heeft opgelopen wanneer het dwaalde langs allerlei scherpe rotspunten. Als het schaap daar ligt, en dan trek ik de lijn maar meteen door naar de diepe betekenis van deze psalm. Zou zo'n schaap, zou zo'n zondaar die opgeraapt is uit zijn verlorenheid, zou zo iemand dan direct gaan roepen, de Heere is mijn herder? Dat zou in uitzonderlijke omstandigheden natuurlijk wel kunnen, gemeente. Maar zou het niet veel meer te verwachten zijn dat zo'n opgeraapte zondaar, zo'n geredde zondaar, de eerste tijd heel stil is? Omdat het wonder voor hem te groot is. Hij was verloren en hij is gevonden. Zou zo iemand niet heel stil zijn van verwondering? En vaak ook niet met heel veel schaamte terugdenken aan zijn dwaaltocht bij de herder vandaan. Dat aan de ene kant. Maar zouden er aan de andere kant toch ook niet momenten zijn in het leven van zo'n zondaar die nog maar net door de Heere is opgeraapt, net door de Heere is gevonden? Zouden er ook geen momenten zijn dat zo iemand ziet op de herder, op die zorgende handen van de herder, op de liefde van de herder, en dat hij het in alle schroom toch fluistert, misschien wel fluistert, de Heere, mijn herder. En daar gaat dat schaap dan, gedragen door de goede herder, op de schouders, terug naar de schaapskooi. En daar krijgt het dan een plaatsje, in de kudde van de herder. En daar mag dat schaap ook gaan delen in de zorg van de herder. Wel, daar gaat David van zingen in vers 2 tot en met vers 4 van Psalm 23. Daar bezingt hij hoe hij mag delen in de zorg, vers 2, hij doet mij nederliggen in grazige weiden, hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren. Daar bezingt David hoe hij mag delen in de leiding van de herder, hij hoeft zijn weg niet alleen te gaan, maar er is een herder die hem leidt in het spoor, in het rechte spoor, om zijn naams wil. En in vers 4 mag dezelfde David zingen van de beschermende nabijheid van de herder. Al ging ik ook door een dal van schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want gij zijt met mij. Al die dingen, daar mag David in gaan delen. En vanmorgen willen we dan in de preek stilstaan bij dat eerste, datgene wat beschreven wordt in vers 2. De zorg van de herder, maar zoals ik u al zei, het gaat in vers 2 niet alleen over de herder, het gaat ook over het schaap. Het is waar, David spreekt op een heel bescheiden manier over zichzelf. In onze vertaling zijn het maar twee kleine woordjes. En in het Hebreeuws van het Oude Testament zijn het maar twee kleine achtervoegseltjes, maar het staat er dan toch wel bij. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren. Wat is er te zeggen over dat schaap? Mag ik het vanmorgen in 3 punten voor u samenvatten? Het eerste is dat schaap in zichzelf de dingen niet heeft waar onze tekst van spreekt. Ik lees over voedsel, grazige weiden. Ik lees over rust, hij doet mij nederliggen. Ik lees over water, zeer stille wateren. Maar dat zijn dingen die het schaap in zichzelf helemaal niet heeft. Het schaap is inderdaad een behoeftig schaap. Het zijn ook dingen waar een schaap zich vanuit zichzelf niet kan brengen. Een schaap kan zichzelf niet brengen in de grazige weide. En om dat goed te begrijpen, moeten we ons even proberen een voorstelling te maken van het land van de Bijbel. Dat is niet te vergelijken met het Friese landschap. Dat is een landschap dat dag in dag uit geblakerd wordt door de hete oosterse zon. En waar alles verdroogd en verzengd wordt door de hitte. En alleen op enkele schaduwrijke plaatsen zijn daar grazige weiden te vinden. Daar kan het schaap vanuit zichzelf zich nooit brengen. En die zeer stille wateren, die zijn er in Israël ook niet zo heel veel te vinden. Ja, er zijn wel beken die snel stromen, maar die stromen veel te hard, veel te snel voor de schapen. Als de schapen daar zouden gaan proberen te drinken, dan zouden ze niet eens de rust hebben. Dan zouden ze opgeschrikt worden door de snelle stroming. En misschien ook nog wel meegesleurd worden door die snelle stroming. Schapen kunnen zichzelf niet brengen in de grazige weide en kunnen zichzelf niet brengen aan de zeer stille wateren. En dan nog een derde, maar een echt levend schaap heeft natuurlijk wel, dat snappen we allemaal vanmorgen, heeft natuurlijk wel behoefte aan voedsel en heeft behoefte aan water. Een echt schaap kan niet zonder grazige weiden en kan niet zonder stille wateren waar het in alle rust kan drinken. En dan trekken we de lijn van morgen maar door. Want in Psalm 23 wordt ons in dat beeld van de schapen het beeld getekend van een kind van God. En geldt datzelfde wat we zojuist voor de schapen hebben vastgesteld, dan ook niet voor iemand die de Heere mag vrezen en liefhebben. Dat hij in zichzelf geen voedsel heeft. Laten we proberen ons hem ook nog een keer voor te stellen. Zo iemand die opgeraapt is uit zijn verlorenheid en gedragen wordt door de herder. Is dat iemand die daaraan genoeg heeft? Is dat iemand die daarop kan rusten en kan zeggen, toen en toen heeft de Heere mij opgeraapt uit mijn verlorenheid en nu is het verder voor altijd goed met me. Nee, gemeente, als zo'n schaap leeft, dan heeft het honger. Dan heeft het dorst. En dat is een van de fundamentele trekken van een kind van God. Van het leven van de genade. Dat zie je eigenlijk heel de Bijbel door. Dat komen we tegen in de psalmen. Psalm 63, we hebben het vanmorgen nog gezongen. Psalm 42, gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen. Alzo schreeuwt mijn ziel naar u, o God. Honger naar de gerechtigheid en dorst naar God, dat zijn inderdaad kenmerken van een kind van God. En geldt, net zoals voor dat schaap het gold, ook niet, dat een mens zich na ontvangen genade van nature niet kan brengen in de grazige weide en bij de stille wateren. U vraagt zich af, hoe wordt dat bedoeld? Nou, dat moeten we wel goed opvatten, want wij hebben inderdaad ook onze eigen plicht en onze eigen verantwoordelijkheid om ons juist te brengen op die plaatsen waar het woord open gaat. Om onze Bijbel te lezen, iedere dag opnieuw. Om in de kerk te komen wanneer het woord gepreekt wordt. Maar is het niet zo dat wanneer je daar bent en wanneer je het woord opent om dat te lezen, je juist bij jezelf zo kunt merken. Maar luisteren naar Gods woord en lezen in Gods woord aan de ene kant en het woord eten en drinken aan de andere kant, dat zijn heel verschillende zaken. Komen juist Gods kinderen er niet achter, gemeente, en leg uw leven er vanmorgen maar naast. Komen juist Gods kinderen er niet achter dat ze iedere keer weer door de herder gebracht moeten worden op dat punt waar ze gaan neerliggen in grazige weiden. En is het niet de ervaring dat ze geleid moeten worden en gevoerd moeten worden naar zeer stille wateren? Wat houdt de Heere zich een afhankelijk, om het met de woorden van Zefanja te zeggen, een ellendig en een arm volk in zichzelf over. Heere, ik heb u in alles nodig. Ook in het Bijbellezen en ook in het luisteren naar de preek. Niet om een mens op een valse manier lijdelijk te maken. Niet met de bedoeling dat u of jij je handen van Gods woord zou aftrekken en zou denken, nou ja, de Heere moet het geven en als de Heer het niet geeft, gebeurt het ook niet. Nee, gemeente, maar wel laten we toch biddend het woord lezen en laten we ons toch biddend onder de prediking van het woord begeven. Mag ik u eens vragen, gemeente, vanmorgen, kent u honger en dorst? Kent u honger en dorst naar het woord van God? Want dat was een kenmerk van echte levende schapen. Iemand zegt, dat weet ik niet. Wel, laat ik dan nog een andere vraag stellen. Hebt u vanmorgen uw handen gevouwen en uw knieën gebogen en gevraagd, Heere, geeft u dat de preek van vanmorgen eten en drinken mag zijn voor mijn hongerige ziel, voor mijn dorstige ziel? Geeft u dat ik vanmorgen mag eten en mag drinken onder het gepredikte woord? Kent u dat gebed? Herkent u dat gebed? En als u nou vanmorgen moet zeggen, nee, ik ken het niet, ik herken het ook niet in mijn leven, zou u dan niet gaan vragen om honger en dorst, want dan legt dat wel iets bloot in uw leven. Dan moeten we toch, gemeente, en ik bedoel dat niet liefdeloos, maar dan moeten we toch eerlijk vaststellen, dan moet u toch voor het aangezicht van de Heere eerlijk vaststellen, als dat gebed er nou nooit is en nooit is geweest in uw leven, als die honger en die dorsten u nooit zijn geweest, dan moeten we toch vaststellen dat ik ook geen schaap ben. Dat ik nog een verloren schaap ben, zonder een levend verlangen naar de herder en naar de zorg van de herder. En zou u dan niet gaan bidden en zou jij dan niet gaan bidden, Heere, geef mij die honger en die dorst. Die honger en dorst is er niet bij een onverschillig mens. Die honger en dorst is er ook niet bij een schijnchristen. Iemand die zichzelf misschien wel voor een christen houdt, maar zichzelf bedriegt. Zo iemand heeft eigenlijk altijd wel genoeg te eten en te drinken geestelijk gezien. Zo iemand heeft nooit gebrek. Die zegt het misschien wel, we hebben toch de Bijbel en we hebben toch een Bijbel vol beloften. Waar doet u of waar doe jij moeilijk over? Maar in het echte leven van de genade is er juist de honger en de dorst. Die door de Heere ook steeds meer gewerkt wordt, opdat er een steeds dieper verlangen zou komen naar de Heer Jezus Christus. Naar de zorg van de goede herder die zijn schapen leidt naar grazige weiden en naar stille wateren. Een behoeftig schaapgemeente. Dat was onze eerste gedachte. Maar in de tweede plaats zouden we ook letten op de zorgende herder. Hoe de herder zorgt. Wel, daar zegt onze tekst eigenlijk vier dingen over. Als ik de tekst met u nog even lees, dan lees ik allereerst, hij doet mij nederliggen. De herder zorgt dus voor rust. En waar doet hij de schapen nederliggen? In grazige weiden. De herder zorgt voor voedsel. En dan het slot van vers 2. Aan zeer stille wateren. Dat betekent de herder zorgt ook voor water. En dan sla ik nog een klein stukje over. Hij voert mij zachtjes. Dat betekent dus de herder zorgt ook voor leiding. Nou, daar hebt u de zorg van de herder getekend in die bekende woorden van onze tekst. Voedsel, rust, water, leiding. Ziet u hem in gedachten gaan, gemeente, die herder? Door het land van de Bijbel, kudde schapen achter zich aan, op zoek naar grazige weiden. Inderdaad, weiden die niet overal te vinden zijn in Israël. Maar de herder weet precies waar die weiden met vers mals gras wel te vinden zijn. En hij zoekt ze feilloos op. En als hij daar gekomen is met de kudde schapen, de herder gaat voorop, zo ging dat altijd in de Bijbel, dan houdt de herder zijn schapen een ogenblik stil. En dan gaat hij eerst, zo gebeurde dat, het terrein verkennen. Dan inspecteert zo'n herder het gras. Dan kijkt hij of er niet scherpe stenen tussen liggen, waaraan de schapen hun pootjes kunnen bezeren. Dan kijkt de herder of er geen giftige slangen te vinden zijn, die een bedreiging vormen voor het leven van de schapen. En als hij ze ziet, dan verjaagt hij ze. De scherpe stenen pakt hij op en die gooit hij met een enorme boog weg. En als dan het terrein helemaal veilig is, dan geeft de herder een teken aan de schapen en dan mogen de schapen de grazige weide in. En dan gaan ze zich te goed doen aan het verse, malse gras. Grazige weiden, zoals onze tekst zegt. Daar wordt een woord gebruikt voor jong, groen gras. En als de herders dan genoeg gegeten hebben, ja, dan zien we ze door hun poten heen zakken en rustig in het koele, verfrissende gras gaan liggen. En wat gaan die schapen daar dan doen? Daar gaan ze herkauwen. Dat is het beeld van een herder op de ochtend van de dag. Maar zo in de loop van de dag, als de middag aangebroken is, dan krijgen de schapen in het warme Israël natuurlijk ook dorst. Vandaar dat de herder zijn schapen ook moet brengen naar de drinkplaatsen. Zo'n drinkplaats lag vaak wat verder verwijderd van de grazige weiden. Wij hebben vaak de voorstelling dat grazige weiden aan die zeer stille wateren lagen. Zo wordt dat ook wel eens afgebeeld, maar dat is in de praktijk vaak niet zo. Daar ligt nogal wat afstand tussen. En dan brengt de herder steeds vooropgaande, dan brengt de herder de schapen bij de drinkplaatsen. Die er ook niet zo heel veel zijn. Althans, geen drinkplaatsen die zomaar geschikt zijn voor de schapen. Want zoals ik u aan het begin van de preek al zei, op sommige plaatsen zijn heel snel stromende beken te vinden. Waar de schapen wel van zouden kunnen drinken, maar daar raken ze veel te snel onrustig en verschrikt van. Schapen zijn nogal snel onrustig, dat weet u waarschijnlijk. En bovendien, het snel stromende water kan ook een bedreiging voor het leven van de schapen vormen. Ze kunnen zomaar worden meegevoerd. Hoe doet zo'n herder dan? Dan gaat zo'n herder zich eerst inspannen om een dam te maken in het water. Dat hebben de kinderen die vanmorgen in de kerk zijn misschien ook wel eens gedaan. Toen je op vakantie was, een dam gemaakt in het water. En als je dat dan gedaan hebt, dan is achter die dam het water heel rustig. Wel, daar kunnen de schapen dan drinken. En als dat niet lukt, dan maakt de herder drinkbakken voor de schapen. En dan schept hij vers, helder water vanuit de snelstromende week over in de drinkbakken. Hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren. Dat is, gemeente, de zorg van de herder. Zo heeft David, de dichter van deze psalm, toen hij op de schapen van zijn vader Isaï moest passen, zo heeft David gezorgd voor die schapen. Hij heeft ze ook steeds opnieuw gebracht in de grazige weide. En hij heeft ze ook steeds opnieuw geleid naar die rustige drinkplaatsen. En zo zorgt de Heere voor David, is de belijdenis van Psalm 23. Zoals een herder voedsel en drinken en rust en leiding geeft aan de schapen, zo geeft de Heere dat aan zijn kinderen. Ja, zegt iemand, maar wat betekent dat beeld dan van die grazige weiden en van die stille wateren? Laat ik het zo mogen zeggen, gemeente van morgen. Dat is een aanduiding voor de totale zorg die de Heere aan het leven van zijn kinderen besteedt. Dat is de zorg voor hun lichaam en voor hun ziel. Dat is de zorg voor de tijd en voor de eeuwigheid. Ook voor het lichaam dus. U hebt gelijk, dat is niet het belangrijkste. Het belangrijkste is onze ziel. Daar zullen we straks met elkaar over nadenken. Maar het lichaam, ons tijdelijk leven, is ook niet onbelangrijk. En nu geeft Psalm 23 aan dat de Heere ook in tijdelijk opzicht zorgt. Zorgt voor zijn kinderen. Hij geeft hen wat nodig is. Niet wat ze graag willen, maar wat de herder nodig acht in zijn wijsheid. En dat is een troost, gemeente van morgen. Dat is toch een troost voor allen die de Heere mogen kennen en mogen liefhebben. Hij zorgt ook in het tijdelijke leven en hij geeft u alles wat nodig is. Ook in ziekte. Ook wanneer het psychisch moeilijk is. Ook in dagen van rouw. Ook wanneer het op het werk tegen zit of wanneer u of jij je werk kwijt bent. De herder is een herder die zorgt. Wordt dat altijd zo gezien? Wordt dat altijd zo ervaren? Nee, gemeente. Maar Gods woord zegt het wel. En daar mag u wel op pleiten. En daar mag u wel uw gebed van maken. Heere, zorg ook voor mijn leven. Zorg ook in tijdelijk opzicht. En als je die herder nu nog niet kent. Als je nu nog geen schaap van die herder bent, nog niet opgezocht bent in je verlorenheid, al roep dan tot die herder en bid of hij je ook wil opzoeken en wil vinden. Opdat u ook mag gaan delen in de zorg van deze herder. En opdat je ook die troost mag kennen en mag ontvangen. De herder zorgt in tijdelijk opzicht. Maar de herder zorgt boven alles, gemeente, ook voor de ziel van de schapen. En dat is vooral wat er bedoeld wordt met dat beeld grazige weiden en zeer stille wateren. En dan zal het u niet verbazen dat veel Bijbeluitleggers in die grazige weiden vooral een aanduiding zien voor het woord van God, voor de Bijbel en voor de prediking. Terwijl de zeer stille wateren door veel uitleggers van de Bijbel worden opgevat als een beeld van de genade van de Heilige Geest. De Heilige Geest die in de Bijbel vaak vergeleken wordt met water. Denkt u maar aan het Johannesevangelie. Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Als de Heer Jezus dat zegt, bedoelt hij het werk van de Heilige Geest. Dus grazige weiden, dat zijn de weiden van het woord. En zeer stille wateren, dat is een beeld van de genade van de Heilige Geest. De Heere, hij zorgt voor de ziel van zijn kinderen allereerst met het woord. Dat is het woord dat u, dat jij leest. Dat is ook het woord dat we zondag in, zondag uit mogen horen. En iedere preek die u hoort, en ieder hoofdstuk dat we lezen in de Bijbel, dat is bedoeld als een grazige weide. Dat is bedoeld als voedsel. Daar geeft de Heer het voor. En dan is de vraag aan ons: hebt u ook gegeten? Heb jij ook gegeten van dat voedsel? Hebt u honger naar dat voedsel? Honger naar het woord. De Heere, hij geeft zijn woord om mensen daarmee te voeden. En laten we het ook zo mogen lezen, gemeente. En laten we er ook zo naar mogen luisteren. U zegt misschien vanmorgen: ach, ik wou dat ik er voedsel in kon vinden. Ik lees wel. Ik zoek wel. Ik klop terwijl ik lees in het woord van God als het ware op de deur. En ik bid of ik daarin de rust mag vinden. Maar ik vind hem niet. Laten we dan nog eens lezen wat onze tekst er eigenlijk over zegt. Begin van vers 2. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hoort u dat? Dat is dus uiteindelijk de genadige zorg van de herder. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Als u al zo lang in Gods woord gelezen hebt, en als u al zo lang onder de preek geweest bent, en steeds zoekt naar echte rust, rust voor je ziel, en u vindt die rust niet, o, pleit dan ook op dit woord. Heere, u hebt het toch gezegd en u zegt het in Psalm 23. Dat u die herder bent die een schaap doet nederliggen in grazige weiden. Wilt u mij ook die rust geven? Echte rust bij u vandaan. Echt voedsel uit uw hand ontvangen. En als u dat voedsel mocht ontvangen, als u door genade mocht eten van het woord, of dat nu het gepredikte woord was, of dat het het gelezen woord was, dan is de vraag vanmorgen ook vanuit onze tekst: hebt u net als de schapen dat voedsel herkauwd? Geestelijk herkauwd. En u begrijpt waarschijnlijk wel wat ik dan bedoel. Dan bedoel ik het overdenken van het woord van God. Want dat is iets dat het leven van een christen, als het goed is, bij uitstek bepaalt. Luther heeft eens gezegd, er zijn drie dingen die het leven van iedere christen kenmerken. Het eerste, dat is het gebed. Het tweede, dat is de beproeving. Daar hoeven we zelf niets voor te doen. Dat overkomt een mens. Nee, ik moet het nog anders zeggen. Dat komt een mens vanuit Gods hand toe. Maar het derde, en daar gaat het me vanmorgen om, dat is de meditatie. Dat is de overdenking van Gods woord. En dat is helemaal naar de Bijbel, want ik lees in Psalm 1 dat die man wel gelukzalig genoemd wordt die Gods woord overdenkt, overpeinst bij dag en bij nacht. Letterlijk staat daar in het Hebreeuws een woord dat betekent die Gods woord murmelt, zachtjes fluistert, zachtjes opzegt, iedere keer opnieuw, hardop Gods woord overdenken. Doen we dat, gemeente? Nemen we daar de tijd voor? Om Gods woord niet alleen te lezen, maar om Gods woord ook in alle rust te overdenken. En onszelf af te vragen, wat heeft de Heere daarin tot mij te zeggen? Het herkauwen van de schapen. Wat is het ook belangrijk, gemeente, om nog één gedachte te noemen als het gaat over de grazige weiden. Wat is het ook van belang dat de schapen regelmatig eten. Een schaap moet geen dag overslaan. Zo is het toch in het leven van iedereen die genade kent ook. U kunt als het goed is geen dag overslaan. Iedere dag moet het woord gelezen worden. Iedere dag moet het woord herkauwd worden. Ja, zegt u, maar er is toch nog wel iets anders nodig. Er is toch nog wel iets anders nodig in het leven van een kind van God dan alleen het woord. Ja, dat is zo. Het zou, gemeente, dat heb ik wel eens eerder gezegd, het zou niet nodig moeten zijn dat er nog iets anders aan te pas kwam. De Heere heeft ons al ontzettend veel gegeven met zijn woord. En hij is het niet verplicht om nog meer te geven dan dat. Het is al veel meer dan dat we verdienen. Maar nu geeft de Heere in zijn genade ook nog, mag ik het eens zeggen in het beeld van de tekst van vanmorgen, zeer stille wateren, zijn Heilige Geest. En wat is dat vooral de levensbehoefte, ja, van Gods kinderen, maar ook van ieder mens. Wij kunnen, gemeente, niet buiten het werk van Gods Geest in ons leven. Wij kunnen niet buiten dat werk waardoor de Heilige Geest ons gesloten hart gaat openen voor zijn woord. En wat kan dat? Niet alleen wanneer een mens nog onbekeerd voortleeft, want dan is het absoluut noodzakelijk. Maar wat kan dat ook in het leven van de genade toch vaak weer het verlangen zijn, dat de ervaring zo is dat je hart als potdicht zit voor God en zijn woord. En dat je het moet bidden, Heere, open mijn hart weer opnieuw, want ik heb de deur in het slot gegooid en ik kan hem niet meer open krijgen. Maar bent u er ook echt behoeftig naar? Bent u behoeftig naar de zeer stille wateren van Gods Geest, waardoor hij je hart opent? En waardoor hij, om nog iets te noemen van het werk van de Heilige Geest, waardoor hij je meer en meer overtuigt van zonde en van Gods gerechtigheid en van zijn oordeel. Het werk van Gods Geest, waardoor hij een zondaar vanuit de nood verlangend gaat maken naar Christus en naar zijn werk. Het werk van de Heilige Geest, waardoor Hij je vanuit jezelf en vanuit je ellendige, zondige bestaan gaat uitdrijven tot Christus. En je vrijmoedigheid gaat geven om met een bevende hand te leunen op de Heer Jezus Christus. En om het te zeggen, al is het maar fluisterend, Heere, wilt u mijn herder zijn? Dat werk van Gods Geest, waardoor Hij een diepe blijdschap werkt in het hart over de genade van de vergeving van je zonde. Dat werk van Gods Geest, waardoor Hij je een bidder maakt, want Hij wordt genoemd de Geest der genade en der gebeden. Dat werk van Gods Heilige Geest, gemeente, dat is nodig. Ook in het leven van Gods kinderen. Maar eigenlijk, zoals ik al zei, in het leven van een ieder van ons, zoals we hier vanmorgen bij elkaar zijn. Wat hebben we het nodig? Wat is het inderdaad de allereerste levensbehoefte? Maar bent u er nou ook al behoeftig naar geworden? Is het nou al eens echt uw en jouw gebed geworden, Heere, wat u me onthoudt, maar onthoudt u me de werking van uw geest niet? Iemand vraagt, hoe zal ik dat ooit kunnen ontvangen? Hoe krijg ik dat? Wat zegt onze tekst van vanmorgen daarvan, gemeente? Hoe komt een schaap, een in zichzelf verloren schaap, een dwaalziek schaap, een behoeftig schaap, hoe komt een schaap bij de zeer stille wateren? Hij voert mij zachtjes. En daar staat een prachtige uitdrukking. Eigenlijk is het in het Hebreeuws maar één woord. In het Nederlands zijn het twee woorden, zachtkens of zachtjes voeren. In het Hebreeuws staat er één woord dat gebruikt wordt voor het werk van een herder, wanneer hij heel bijzonder de zwakke schapen, de lammetjes en de schapen die zojuist lammetjes hebben gekregen en de lammeren nog moeten voeden, de zogenden, die zulke zwakke schapen heel bijzonder op het oog heeft. Hij voert mij zachtjes. Hoe deed een herder in de tijd van de Bijbel dat? Wel, wanneer hij een lange afstand moest afleggen met de kudde, dan droeg zo'n herder de pasgeboren lammetjes in de plooien van zijn mantel. En de zogenden, de moederschapen die extra veel energie verbruikten en die dus ook extra moe waren, die liet hij heel dicht bij zich lopen. Hij voert mij zachtjes. U vindt dat beeld terug in de schriftlezing van vanmorgen. Jesaja 40 vers 11. Hij zal de lammeren in zijn armen vergaderen en in zijn schoot dragen. En de zogenden zal hij zachtjes, daar hebt u het, zal hij zachtjes leiden. Hoort u het? U die niet weet hoe u moet komen bij de zeer stille wateren. Jij die niet weet hoe je moet komen op die plaatsen waar je echt rust van de Heere mag ontvangen. Wat zegt onze tekst van vanmorgen? Hij voert mij zachtjes. Als u niet weet hoe u gaan moet, dan is de belofte van Psalm 23, Hij wil dragen. Als u vermoeid bent, dan zegt Psalm 23, Hij is de goede herder die oog heeft voor het zwakke, voor het krachteloze. En Hij wil u heel dicht naast Hem laten gaan, als u geen benen hebt om tot Hem te gaan. Als u geen kracht hebt, Hij is een herder die draagt. En beleid dat dan ook maar voor de Heere. En zeg het maar tegen Hem. Heere, ik heb geen voeten om te gaan. En ik heb misschien geen handen om aan te nemen, maar geeft u dat ik door u gedragen mag worden en gebracht mag worden. Voor de allereerste keer, of misschien ook bij vernieuwing, gebracht mag worden daar waar ik mag eten en mag drinken. En waar ik de rust van u mag ontvangen. Voor het geestelijke leven, want dat is boven alles nodig. En dan ook, ik noem dat nog maar één keer, voor het tijdelijke leven. Als er vanmorgen mensen zitten in de kerk die het moeten zeggen, ik weet niet meer hoe ik verder moet gaan. Hij draagt, hij voert mij zachtjes. Een zeer stille wateren, laat dat ook uw gebed zijn. En laat het ons, gemeente, boven alles toch doen verlangen naar die herder. Want wat heeft hij een zorg voor de schapen, voor schapen die in zichzelf helemaal niets hebben. Geen voedsel en geen drinken en geen rust. Maar hij wil het geven. Hij wil het geven in dit leven. En dat is niet het enige. Hij wil het aan zijn kinderen in alle volmaaktheid geven, ook na dit leven. Want ik lees in Openbaring, en hij, het lam, zal de zijnen wijden aan de stromen van het levende water. Daar, gemeente, is nooit meer honger. Daar is nooit meer dorst. Daar heeft een schaap nooit meer last van zijn eigen dwaalzieke hart. Daar is geen angst. Daar is een schaap nooit meer in gevaar. Daar wijdt hij zelf de schapen aan de stromen van het levende water. Daar heb je nooit meer honger naar het woord. Want daar word je volmaakt verzadigd met het woord. Daar heb je nooit meer dorst naar de genade van de Heilige Geest, want daar mag je volmaakt delen in de genade. En de vraag is, roept dat nu vanmorgen heimwee bij u op? Roept dat heimwee op, zegt u, ja, dat is het verlangen van mijn hart boven alles. Dat dat andere er ook is, dat er geen tranen en geen pijn en geen verdriet meer is, dat is groot. Maar het allergrootste, daar zal men verlangen naar God. Daar zal men gemis aan God volmaakt opgelost zijn. Daar zal ik nooit meer hoeven hongeren en dorsten naar Christus. Want daar word ik verzadigd met een lam dat zichzelf gegeven heeft. Hoe kan dat? Hoe is dat mogelijk? Dat verloren schapen in zichzelf in die zorg mogen delen. Gemeente, dat kan alleen omdat het lam zich gegeven heeft. En omdat hij gehongerd en gedorst heeft. Omdat hij het uitgeroepen heeft aan het kruis. Mij dorst. Voor hem geen water. Opdat de zijnen voor eeuwig gelukkig zouden worden. Opdat de zijnen voor eeuwig verzadigd zouden worden. En de vraag van vanmorgen is, en legt u aan het einde van de preek uw leven nog maar één ogenblik naast onze tekst. Is dat nu ook uw leven? Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. En hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren. Amen.